21, we lezen vanaf vers 33 tot en met 43. 23, 33, 43. Aangekomen bij de plek die de schedelplaats heet, kruisigden ze hem. Samen met de twee misdadigers, de een rechts van hem, de ander links. Jezus zei: Vader, vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen. De soldaten verdeelden zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. Het volk stond toe te kijken. De leiders hoonden hem en zeiden: Anderen heeft hij gered, laat hij nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, zijn uitverkorene. Ook de soldaten dreven de spot met hem. Ze gingen voor hem staan en boden hem water met azijn aan, terwijl ze zeiden: Als jij de koning van de Joden bent, red jezelf dan. Boven hem was een opschrift aangebracht: Dit is de koning van de Joden. Een van de gekruisigde misdadigers zei spottend tegen hem: Jij bent toch de Messias, red jezelf dan en ons erbij. Maar de ander wees hem terecht met de woorden: Heb jij dan zelfs geen ontzag voor God, nu je dezelfde straf ondergaat? Wij worden terecht gestraft, het is ons verdiende loon. Maar deze man heeft niets verkeerd gedaan. En hij zei: Jezus, denk aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt. Jezus antwoordde: Ik verzeker jou, nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. Tot zover lezen we met elkaar. We gaan deze tekst overdenken en aansluitend zijn we eerst stil onder muziek en dan zingen we met elkaar opwekking 268. Afschuwelijk, hè? Moet je indenken, dus hang je daar als onschuldige, sterker nog, jezelf op te offeren. En dan gaan de mensen voor wie je dat doet, die gaan je lopen bespotten. Red jezelf. En ik heb mij heel lang afgevraagd als kind, maar ook nog wel als jongvolwassene, waarom deed Jezus dat niet? Al was het maar voor 3 seconden. Dus in alle eerbied, hang je daar, red jezelf, dat Jezus zo hup, hup. Ik zou dat gedaan hebben. Ik heb lang gedacht, wat dom van Jezus, wat zwak van Jezus, dat hij dat niet deed. Ik zou echt, jullie denken dat jullie de baas zijn en dat ik mijzelf niet kan redden. Ik zal het je even laten zien, dat ik dat wel degelijk kan. Dat zit in ons, hè? Onszelf redden. Dat zit heel diep in ons. Er zijn uitzonderingen, er zijn ook mensen die zich altijd heel graag laten redden. Die zich graag laten pamperen. Die zijn er zeker. Maar voor de meesten van ons die hier zitten, geldt denk ik, als wij het moeilijk hebben, als wij als het ware gekruisigd worden, hè, dan moet er toch heel wat gebeuren voordat wij om hulp gaan vragen. Wij proberen het zo lang mogelijk zelf en op eigen kracht. En wij voelen ons te bescheiden, of is het te trots, of een mix van allebei, om hulp te vragen. De meesten van ons gaan denk ik niet zo snel naar een dokter. Je komt er tegenwoordig ook bijna niet meer tussen. Dus het is al heel wat om bij een dokter te komen. Laat staan bij een dominee. Laat staan bij een psycholoog. Ik ben niet gek. Wij vragen ook niet zo gauw als we bij elkaar op bezoek komen, hè, zou je voor mij willen bidden? Zo vernederend. Dus eigenlijk moet je zeggen, geloven in de God van de Bijbel en het idee dat een ander jou moet redden, is gewoon waardeloos eigenlijk. Dat ligt ons totaal niet. Maar goed, als het over Jezus gaat, ja, die heet nou eenmaal onze redder. Dus het allereerste wat je van hem leest in het Nieuw Testament begint dat, Matthäus 1, Jozef krijgt een droom en zegt een engel tegen hem, Maria, jouw vrouw, krijgt een zoon, je moet hem Jezus noemen, want, heb ik geen contact? Nou ja, dan zeg ik het zo. Want hij zal zijn volk redden van de zonde. Dat is het eerste wat over Jezus gezegd wordt. Hij zal redden. 9 maanden later is die zoon geboren. En dan zegt een engel tegen de herders in het veld. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Dat is het eerste wat steeds over Jezus gezegd wordt. Hij gaat je redden. Jezus betekent ook, hè, de Heer redt, Yeshua, de Heer Yeshua redt. En wat is dat redden dan? Wij denken, zijn we vaak mee opgevoed in de kerk, redden is zalig maken, dat is dat je in de hemel mag komen. Nou, dat betekent het uiteindelijk wel. Maar het gaat veel breder, het gaat ook veel dieper. Het is ook voor nu, als Jezus mensen redt, zorgt hij ervoor dat ze kunnen leven, dat ze gaan opleven, dat ze kunnen doorleven. Hier, nu, Jezus redt zieke mensen. Jezus redt mensen die aan de onderkant van de samenleving zitten. Jezus redt mensen die uitgekotst worden. De Zacchaeussen, de Samaritaanse vrouwen, die redt hij. Die mensen zien hier op aarde nu, zien ze hun leven opengaan, dankzij Jezus. En de leiders van Israël staan ernaar te kijken en die vinden dat helemaal niks. Want mensen die hun leven niet op orde hebben, mensen die ziek zijn en zo, ja, daar kijken zij op neer. Dat is vies, dat is stom, dat is... En hoe meer je daarop neerkijkt, hoe hoger je zelf dan bent, hè. Maar ze voelen wel aan wat Jezus doet, mensen te hulp komen. Dat is eigenlijk beter. En dat hadden eigenlijk wij moeten doen. Wij zijn de leiders van het volk. Wij hadden voor die mensen op moeten komen. Nou doet Jezus dat. Zet ons eigenlijk voor schut, Jezus. Wat hij doet is hemels. Dat is gewoon waar. Maar als hij nou gaat zeggen dat hij ook nog eens uit de hemel komt. Dat hij de zoon van God is. Nou oké, dan hebben we een heel goed excuus om hem uit de weg te ruimen. Want er is natuurlijk maar één God en dat is niet dit reddertje. En nu hangt hij daar. En dan maken ze stoere grapjes over hem. Dat is flink. Anderen heeft hij gered. Laat hij nu zichzelf redden. Evengoed wel bizar dat deze mannen uitgerekend van Jezus getuigen dat hij anderen gered heeft. Want dat moeten ze wel toegeven. Ja, andere mensen heeft hij echt verder geholpen. Kunnen ze niet ontkennen. Maar wat triest dat ze nou in de derde persoon over hem praten. Anderen heeft hij gered. Jezus kan het gewoon horen. Het is net of je tegen iemand die in een rolstoel zit niet gaat praten, maar daarachter tegen de persoon die jou voortduwt. Zeker wel zwaar, hè? Hoe is het nou met hem? Dus ze putten zich zoveel mogelijk uit om Jezus te kleineren. Straks wordt het nog 2 keer gezegd, we hebben dat gelezen, red jezelf. Dan zeggen de mensen tenminste rechtstreeks tegen Jezus. Hey joh, red jezelf. Maar die leiders van de kerk zijn vaak helaas de allerergste. Laat hij zichzelf redden, die vent daar. Vernederend. Als hij de Messias is. Als je de zoon van God bent. Als je de koning van de Joden bent. Kom maar op. Laat me zien. Ja, en juist omdat Jezus dat allemaal is, had hij zichzelf kunnen redden. Dat weet Jezus ook. En dat was al vanaf het begin voor hem de verzoeking. We hebben het pas gehad over de verzoeking in de woestijn. Hè? Maak broodjes van deze stenen. Ze lijken alle broodjes. Je hoeft alleen maar zo te doen en is het gebakken. En spring van de tempel en doe wonderen. Dat had Jezus kunnen doen juist omdat hij de Zoon van God is, omdat hij de Messias is. Maar als hij het gedaan had, had hij het in eigen kracht gedaan als Zoon van God en niet omdat God dat aangaf. Dat was de verzoeking. Want zijn missie was het, hou jij nou vol waar Adam en Eva het niet vol hielden. Mens 2.0, Adam 2.0, hou vol, hou me vast. Laat niet los, in Gods naam. Dus dit Het plaatje van Michelangelo. Hou contact met de hemel. Daar is het ook zo pijnlijk. Jezus op een gegeven moment roept. Mijn God, waarom verlaat u mij? Laat u mij dan ook niet los. De verzoekingen zijn erop gericht om die verbinding te verbreken. Om Jezus los van God te weken. Om Adam los van God te weken. Bij Adam is dat gelukt. Dat was een eitje. Hier heb je een vrucht. Bij Jezus lukte het niet. Het lukte niet. Ik denk, voor Jezus was het zwaarder dan voor Adam en Eva. Want hij ging door. Hij ging maar door waar zij het al lang hadden opgegeven. Jezus houdt vol. Oh, het is tergend. Hij houdt het vol. En dat terwijl hij zichzelf had kunnen redden. Adam en Eva niet. Jezus had dat gekund. Maar hij heeft elke verzoeking tot het alleruiterste weten te doorstaan. Dat geloven wij toch van Jezus. Met dan als dieptepunt het kruis. Een afschuwelijke dood aan het kruis. Ik hoef er niet over uit te wijden. Alleen dit. Uiteindelijk stik je. Dus ik zou dat niet hebben laten gebeuren. Ik zou er van afgekomen zijn. Even laten zien van, ik ben hier de sterkste. Hè? Maar wat Jezus deed, dat was natuurlijk echt sterk. Blijven hangen. Volhouden. Doorgaan. Incasseren. De aller diepste duisternis binnengaan. En de duivel in zijn eigen stinkende hol de genadeslag verkopen. Dat is Jezus gaan doen. Had ik dus niet gekund. Hè? Ik was van het kruis afgekomen even. En eerlijk is eerlijk. Jezus vindt het ook niet gemakkelijk. Want die mensen dood en alles wat daar omheen hangt. Alle verschrikking, alle godverlatenheid. Dat vindt hij afschuwelijk. En hij vraagt aan zijn vader of het alstublieft niet anders kan. Maar dan corrigeert hij zichzelf. Laat het maar gebeuren zoals u het wilt, vader. Als u het nodig vindt dat ik de duivel op zijn eigen terrein ga verslaan in de hel. Oké. Adem in. Daar gaan we. Daar gaan we. Zo gaat hij dan doen wat die mensen onder aan het kruis staan te roepen. Anderen redden. Haha, anderen redden. Ja, zegt Jezus, dat ben ik nu aan het doen. Dat ben ik nu aan het doen. Juist door zichzelf niet te redden. Aan het kruis is Jezus anderen, ja, de hele mensheid aan het redden. En hij bewijst dat door tegen die misdadiger te zeggen, joh, zometeen ben jij met mij in het paradijs. Je bent de eerste die ik ga redden. Die dat voelt. Die dat ervaart. Oké. En wat betekent dit nu voor ons, hè? Niet jezelf redden, maar anderen. Want ik denk dat je daar heel veel over kunt zeggen. Ik wil een paar voorbeelden geven. Concreet. Zomaar dingen die ik van anderen hoor, maar ook dingen die ik bij mezelf zie. Weet je wat ik bijvoorbeeld bij mezelf wel zie? Ik ben dominee, je komt bij mensen op bezoek, hoor ik een probleem. En dan ga ik proberen andere mensen te helpen. En soms lukt dat ook gelukkig. Wat je blokkeert. Nou, zou dit de reden kunnen zijn? Zou dat de oorzaak kunnen zijn? Ik zie dat voor een ander. Ik zie het voor mezelf niet. Of ik weet het misschien, maar ik vergeet het toe te passen. Bijvoorbeeld, tegen andere mensen kan ik zeggen. Joh, je bent zo streng voor jezelf. Wees een beetje mild voor jezelf. Wees genade voor je. Je loopt jezelf zo te veroordelen. Fiets ik naar huis en streng dat ik voor mezelf ben. Dus ik heb ook iemand nodig die dat dan weer tegen mij zegt. Zo heeft onze Heer dat blijkbaar gemaakt. Dat niemand van ons zichzelf kan redden. Een ander voorbeeld. Het is best wel heftig. Ik hoor nogal eens iemand zeggen dat hij zichzelf niet kan vergeven. Kan een mega probleem voor je zijn. Ik kan mezelf dit niet vergeven. Ken je dat? Ik ben er vaak mee geconfronteerd. Ik heb er vaak ook suf gepiekerd. Hoe moet ik daar nou op reageren? Moet ik daar een keer over preken? Maar wat moet ik dan zeggen? Want ik kan er niks over vinden in de Bijbel. Ik kon nooit een geschikte tekst vinden. Bij het maken van deze preek dacht ik ineens, zou het nou niet zo zijn dat er misschien wel helemaal niks over in de Bijbel staat, over jezelf vergeven, omdat dat niet kan en niet hoeft. Als het om vergeving gaat, hè, dan vraag je daar God om. Dan vraag je dat aan Jezus. Dan vraag je dat aan degene die jou iets, die jij iets hebt aangedaan. Vergeving moet je ontvangen. Hoef je zelf niet te geven, moet je ontvangen. En als ik het niet kan aannemen, komt dat misschien wel omdat ik per ongeluk in dat oude systeem zit van nee, ik moet dit zelf oplossen. Ik moet mijzelf op dit punt redden. Anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Iemand vertelde een keer aan mij dat haar man was opgenomen in een GGZ-kliniek. Helemaal psychisch in de war. Hij was echt fantastisch, echt een leuke vent ook. Alleen had zo'n minderwaardigheidscomplex. Niemand snapte waarom. Zo'n laag zelfbeeld. Op een dag heeft hij daar in die kliniek een groepsgesprek. Want zo gaat dat dan. Zit daar een meisje. Moest ons erbij wat gaan zeggen. Zit daar een meisje zichzelf zo gigantisch de grond in te boren. En toen de reactie van die man. Die zegt tegen dat meisje, joh, stop even. Heb jij wel door hoe mooi mens je bent, hoe mooi je bent, hoe lief je bent, hoe attent je voor ons bent. Je moet eens ophouden om jezelf zo de grond in te boren. Om zo'n laag zelfbeeld te hebben. Nou, het is even stil in die zaal. Dan begint er iemand voorzichtig te lachen. En begint nog een paar te lachen. En ze beginnen op een gegeven moment keihard allemaal te lachen. En die man lacht zelf mee, want hij voelt wel, wow. Ik heb het over mijzelf. Alleen ik heb misschien wel dat meisje nodig dat zij het tegen mij zegt. Voor een ander weet ik het, voor mezelf vergeet ik het. Anderen kun je redden, maar jezelf? Ja, wij proberen dat wel. Hè. Wij willen dat, soms tot het uiterste, willen we ook heel erg voor onszelf opkomen, als dat soms nodig lijkt. Dat kan ook. Stel je hebt een conflict. Niet gezocht, niet gewild. Natuurlijk mag je jezelf dan ook verdedigen, hè? Tuurlijk. Uitleggen waarom je de dingen gedaan hebt zoals je ze gedaan hebt. Misschien heb je wel hele goede argumenten, misschien heb je zelfs al gelijk. Maar kan het zijn dat je daarin kunt doorschieten? En dat je op een gegeven moment, zonder dat je dat wou, vooral bezig bent jezelf te redden? Zou het misschien goed zijn om in elk geval ook aan die ander te denken? Wat is er met jou? Wat heb jij nodig? Wat kan er voor jou helpend zijn? Kan ik jou misschien helpen? Of iemand anders? En eerlijk is eerlijk, mijzelf redden kan ik niet. Ook niet in een conflict. Al met al hebben wij eigenlijk een geloof. Geloof in Jezus, geloof in een redder. Nou ja, ingewikkeld voor ons. Het maakt ons ook heel klein. Een collega van mij had een keer een gesprek met de imam. Had hij altijd goed contact met imam, dus de geestelijke leider in een moskee. Die imam ging recht voor hem staan, zo frontaal. Klein mannetje, stevig mannetje. En die zegt, jullie als christenen hebben een redder nodig. Het enige wat mijn collega zei is, dat klopt, dat is waar. We laten ons graag redden. Ik herinner me van een van mijn gemeenteleden in Schiedam, ontzettend fijne man. Was op leeftijd, lag in het ziekenhuis. Naast hem lag iemand met zo'n gebreid mutsje, een moslimman, in diepe slaap. Nou, ik had even een gesprekje met hem en toen vroeg ik, heb je een beetje fijn contact met je buurman? Ik zei, ja, we hebben ontzettend fijn contact, maar hij is zo bang, dominee. Zij bang voor de dood of zo, voor zijn ziekte? Nee, voor Allah. Hij heeft geen redder. Hij moet dus eentje voor Allah verschijnen. Jezelf moeten redden, dat is zo zwaar, zo Gods onmogelijk. Weet je wie dacht dat hij dat kon? Kunnen jullie het plaatje een beetje zien? Dit is de Baron van Münchhausen. Als je daar was een boekje van gelezen hebt, die vent is knettergek. Die doet de stomste dingen. Ik kan 10 voorbeelden geven en niks kan eigenlijk. Dit kan ook niet wat hij doet. Wat is er namelijk gebeurd? Hij is met zijn paard in een moeras terechtgekomen. Maar weet je wat, denkt hij? Ik trek mijzelf uit het moeras. Zij trekt aan zijn lange haren en ja, zeg, het lukt. Hij komt weer uit het terras, uit het moeras. Dit is wat wij dus vaak proberen. En wat dus niet kan, en Goddank ook niet hoeft. Want de Heer is mijn bevrijder. Onlangs mailde iemand mij, heel verhaal, levensverhaal en zo, nog een mailtje heen en weer. En ook daarin ineens de opmerking, ik bid eigenlijk nooit voor mezelf, ik bid wel graag voor andere mensen. Dat lukt me wel, maar voor mezelf vind ik lastig. Nou, dat is heel mooi voor anderen bidden. Dat heeft ook iets van anderen willen redden. Maar voor jezelf bidden, mag dat nou wel of niet? Is dat nou jezelf redden? Ik denk het niet. Ik denk als je voor jezelf bidt, dan vraag je aan God, red u mij. Red mij. Dan ga je bij het kruis staan. Red mij, Heer. Want ik kan het zelf niet. Amen.